We waren gebleven in Leviticus 5 en we hadden het nog steeds over deze twee duiven die geofferd werden. Eén als zondoffer en één als brandoffer. We hebben gezien aan het eind van vers 9 dat er staat: het is een zondoffer. Dat wil zeggen dat nadat het bloed van dit dier is uitgestort op de voorgeschreven wijze, namelijk eerst aan de wand van het altaar en daarna op de bodem, op de grond naast het altaar, wordt het dier verder behandeld als een zondoffer, hetgeen betekent dat het gegeten wordt door de priester. En ik hoop dat u langzamerhand aan de gedachte wendt dat daardoor het leven van de duif overgaat, het leven van het dier overgaat tot degene die het eet. En dat moet je toch leren, want in het Nieuwe Testament worden dit soort begrippen nou eenmaal aangehaald. Bovendien, eten in de Bijbel heeft de betekenis van alle dingen tot zich nemen. Wij denken bij eten aan een maaltijd, aan voedsel op een bord, en dat eet je dan met mes en vork of met stokjes. Ja, soms met 10. Maar dat is niet het begrip. Dat is één toepassing van dat begrip eten. In het Hebreeuws is het zo dat eten is ago. Of akol, het is net hoe je dat maar weer uitspreekt. En het heeft de betekenis van zich verbinden met alles. Dat a, dat is een cijfer 1 feitelijk. Of de letter 1, hoe je dat maar uitdrukt dan. Hè, is een 1. En gol is het woord voor alles. En eten is dus de één, dat wil zeggen mezelf, verbinden met alles. Alles wat je in je opneemt is eten. En het wordt een deel van je, dat is tenminste de bedoeling, dat de dingen die je opneemt, dat het een deel van je wordt. Dat is de bedoeling ook van deze dag, dat de dingen die je opneemt, dat het een deel van jezelf wordt. En als dat niet zo is, heeft zo'n dag ook helemaal geen zin, dan is het alleen maar tijdverspilling. Maar dat is eten, dingen tot zich nemen. En als de priester deze duif eet, is dat de uitdrukking van dat hij deze duif tot zich neemt. En de duif bestaat daardoor voort in de priester, of met andere woorden, de duif wordt priester. Ja, het klinkt wat gek natuurlijk, maar ik weet niet hoe ik het anders zou moeten zeggen. Het is wat van de Heer Jezus gezegd wordt, dat hij sinds zijn opstanding inderdaad priester is. Gij zijt priester in der eeuwigheid. Want door opstanding is hij priester geworden. En door opstanding ontvangt men nou eenmaal eeuwig leven. Dus door opstanding werd hij priester in der eeuwigheid. Naar de ordening van Melchizedek in overeenstemming met Psalm 110.
Jij zegt net dus dat wij dus die duif weten. Oftewel de priester had die duif, dan werd die duif met de priester.
Ja.
Over het avondmaal nadenken, en dan nemen wij deel aan Christus. En Christus wordt daardoor geen mens, maar wij worden Christus, eigenlijk een omgekeerd beeld. Waar wij deel aan hem aan krijgen, doordat we eten, wordt het niet ons, maar wij worden iets daarvan, omgekeerd.
Dat zie ik zo niet.
Als ik van Christus, dan word ik Christus. Deze dag, als ik dit tot me neem, dan kom ik dichter bij Christus, ik deel aan hem, en niet omgekeerd.
Ja. Het is maar net hoe je dat naar voren brengt. Je kunt dat proces vanaf twee richtingen bezien. Laat ik ingaan op de rechtstreekse terminologie die in het Nieuwe Testament gebruikt wordt over onze relatie tot Christus. We haalden het aan, die schriftplaats die spreekt over dat wij zijn vlees eten en zijn bloed drinken. En daardoor wordt hij deel van ons. Of daardoor krijgt hij gestalte in ons. Of daardoor wordt zijn leven in ons openbaar. Hè? Maar wanneer we de letterlijke termen nemen uit het Nieuwe Testament, dan is het zo dat daar gezegd wordt dat Christus is in ons. Maar ook andersom. Ook wij zijn in Christus. Want de gedachte is alleen maar dat die beide dingen met elkaar verbonden worden. En dat is ook wat uitgedrukt wordt in dat eten, waarbij het alles verbonden wordt met het één. En als deze priester dus deze duif eet, betekent dat dat die duif de priester is en dat de priester die duif is. Of anders gezegd, dat de Zoon van God priester is en de priester is Zoon van God. Die beide begrippen hangen samen. En het is onmogelijk om Christus te zien als de Zoon van God zonder hem daarbij te zien als de hoge priester. U twee dingen die kun je dus van beide kanten benaderen. Maar ik heb bijvoorbeeld in een bepaald verband voorkeur voor een bepaalde uitdrukking. En dat vind je in de schrift ook. Ik heb er wel eens meer op gewezen dat we in de Efezebrief vinden dat wij zijn in Christus. En in de Colossensebrief vinden we dat Christus is in ons. Ook daar vind je een voorkeur. Maar het gaat in principe om dezelfde gedachte. Wat ik nog even moet aanvullen is iets over deze duiven. Ik ben er net op gewezen dat weliswaar het woord duiven gewoon staat neutraal of min of meer onzijdig staat in onze Nederlandse vertalingen. Maar dat er wel degelijk gesproken wordt over haar. Haar nek, haar hoofd. Hetgeen impliceert dat het wel degelijk dus ook gaat om vrouwelijke duiven. En er komt nog wat anders bij. Het schijnt, maar ik heb dat in de gauwigheid niet kunnen checken. Het schijnt dat het woord voor duif in het Hebreeuws slechts voorkomt in de vrouwelijke vorm. Dat betekent dat het dan altijd zou gaan over een duivin. Een vrouwelijke duif. Of dat helemaal klopt, dat weet ik niet, want dat heb ik in de gauwigheid niet kunnen nagaan. Maar misschien hebt u wel eens gehoord dat Jona duif betekent. Nou, Jona is een vrouwelijk woord. Die uitgang met een A en een H aan het eind wil zeggen dat het een vrouwelijk woord is. Dus niet zomaar duif, maar eigenlijk duivin. Hoe dat precies is, weet ik niet. Maar in ieder geval wordt er hier de indruk gewekt dat het wel degelijk gaat om vrouwelijke duiven. Dus niet alleen een vrouwelijk lid van het kleine vee. Maar wanneer het gaat over deze duiven, ook inderdaad om vrouwelijke duiven. Nu is het zo dat het vrouwelijke altijd de uitdrukking is van de zienlijke dingen, van de geopenbaarde dingen, van de stoffelijke wereld, et cetera, et cetera. En zelfs in verband met de Zoon van God blijft het dan zo dat hij geopenbaard is in het vlees en daarom wel degelijk een vrouwelijk dier hem kan voorstellen. Bovendien kennen we nog uit de schrift het offer van de jonge vaars, zoals het in de Statenvertaling heet in het Oude Testament, of de jonge koe, zoals het heet in de Hebreeënbrief, hetgeen een vrouwelijk dier was, maar wel degelijk een type was van de Heer Jezus, zelfs de Heer Jezus als man, uiteraard, als heerschappij hebbend. Maar het is vrouwelijk, omdat het daarbij gaat over zijn geopenbaarde verschijning in deze wereld, oftewel om zijn vleeswording. Is dat duidelijk? Ja? Merkwaardig. Het is niet duidelijk, maar het wordt gewoon geaccepteerd. Ik waardeer dat bijzonder, ja. Dan hoop ik dat het nog een keer duidelijk wordt. Maar daar heb ik dan ook wel vertrouwen in. Ik zeg altijd, je moet het eerst accepteren, daarna wordt het je misschien ook nog eens duidelijk. Dat is de enige goede manier om de schrift te benaderen. Maar goed, ik ga verder met vers 10. Vers 9 was de duif ten zondoffer en dat eindigde dus met het is een zondoffer, hetgeen betekent dat het gegeten wordt door de priester en wel in de voorhof. Dus in het onderdeel van het heiligdom, daar waar het ook geslacht werd. En dan krijgen we vers 10. En de andere zal hij ten brandoffer maken naar de wijze, staat er. De andere zal het een brandoffer maken naar de wijze. Zo zal de priester voor hem, vanwege zijn zonde die hij gezondigd heeft, verzoening doen en het zal hem vergeven worden. Dat wil zeggen dat hier verder niks bij staat. Het enige wat er staat van deze duif is dat het een brandoffer is. En naar de wijze wil dus zeggen dat het gebracht moet worden zoals een brandoffer nou eenmaal gebracht moet worden. En dat hoeft hier niet uitgelegd te worden, omdat het brandoffer in principe besproken is in het eerste hoofdstuk van Leviticus. En daar dat vinden we beschreven in vers 14 tot en met 17. Leviticus 1, vers 14 tot en met 17, daar staat: en indien zijn offerande voor de Heere een brandoffer van gevogelte is, zo zal hij zijn offerande van tortelduiven of van jonge duiven offeren, en de priester zal die tot het altaar brengen, en deszelfs hoofd met zijn nagels splijten, en op het altaar aansteken, en zijn bloed zal aan de wand des altaars uitgedrukt worden. En tot zover is het nog precies gelijk aan het zondoffer. Maar nou komt het verschil, want ik lees hier niks over het uitduwen van het bloed op de grond, aan de bodem. Dat wordt hier niet vermeld, en daar is uiteraard een goede reden voor. Want we praten nou niet meer over het zondoffer, over de basis van onze verzoening, maar we praten over het brandoffer. En dat is niet de basis van onze verzoening, maar dat is het hoogste punt, zal ik maar zeggen. De climax van onze verzoening. Dat heeft niet meer maken met de basis, maar met het hoogst te behalen eindresultaat. En vandaar dat het niet meer op de grond gestort wordt. En we lezen alleen nog, het wordt aan de wand van het altaar uitgeduwd. Want dat heeft nog steeds te maken met dat deze duif een beeld is van de Heer Jezus als de Zoon van God. Zie? En dan verder, vers 16. En zijn krop met zijn vederen zal hij wegdoen, en zal het werpen bij het altaar oostwaarts aan de plaats der as. Dus de krop met zijn vederen. Nu lijkt het me erg duidelijk dat de vederen zijn voor de vogel, wat de haren zijn, wat de wol is voor het schaap. Dat wil zeggen, het heeft te maken met werken, maar bovendien ook met de uiterlijke verschijning van het dier. En de krop voor de vogel is wat in het algemeen de buik is in verband met gewoon vee. De krop is de plaats waar inderdaad voedsel in eerste instantie naartoe gaat, om het dan maar zo te zeggen. En de buik of de maag is in de Bijbel altijd een beeld van het binnenste, het gevoelsleven zo ongeveer, van de mens, als het tenminste over de mens gaat. En het heeft ook te maken met de oude natuur. De Bijbel spreekt over de buik en hen die de buik dienen of verafgoden. De buik staat voor de oude mens, voor de zielelijke dingen feitelijk. En de uiterlijke dingen, voorgesteld hier door de veren, staan uiteraard ook voor de oude mens. Dus krop en veren horen wat dat betreft inderdaad bij elkaar. Zij vertegenwoordigen de aardse dingen, de zienlijke dingen. Maar daarvan wordt gezegd, zijn krop met zijn vederen zal hij wegdoen. Het hoort bij elkaar, maar het wordt weggedaan. Het verdwijnt, het heeft zijn functie gehad. En er zal het werpen bij het altaar oostwaarts. Dus bij het altaar wil zeggen op de plaats waar het geslacht werd. Maar dan wordt het geworpen oostwaarts. En in feite is dat in de richting van de ingang of de uitgang. Dat is hetzelfde. Dat hangt vanaf van welke kant je binnenkomt, inderdaad. Nou, je komt altijd van de oostkant binnen bij de tabernakel of bij de tempel. Maar er staat, er zal het werpen bij het altaar oostwaarts aan de plaats der as. Dat wil zeggen, dat is de plaats waar normaal alle afval neergegooid wordt. Ik heb al gezegd dat het er vies aan toe ging. Ja, ja. Maar het wordt weggeworpen bij het altaar oostwaarts. Dus naar het oosten wordt het weggegooid. En dat is een heel mooie uitdrukking. Want naar het oosten is hetzelfde als naar de oorsprong. Oosten en oorsprong is in het Hebreeuws weer hetzelfde woord, kedem. Oosten is de oorsprong. Uit het oosten komen alle dingen tot stand. Het oosten is de oorsprong, daarom komen wijzen, en dus wijsheid, uit het oosten. Maar ook de Heer zelf komt uit het oosten. En ook de mens vindt zijn oorsprong in het oosten. En hij beweegt zich naar het westen. Dat is tamelijk abstract natuurlijk wat ik nou vertel. Maar het eenvoudige is dat de oorsprong is de schepper zelf. En als je iets naar het oosten gooit, dan gooi je het terug naar de schepper. En in feite is dat nog een soort van bekering ook. Een terugkeren tot de oorsprong. Het is een term die vooral in de kabbalistiek nogal eens gebruikt wordt. Een terugkeren naar de oorsprong. Terugkeren dus naar het oosten. Vandaar dat de Heer komt uit het oosten, de wijsheid komt uit het oosten, maar zelfs de verdrukking voor Israël komt als de arenden uit het oosten en als de bliksem uit het oosten. En hier het werpen van deze uiterlijke dingen, het werpen dus van wat een beeld is van de oude mens, van de lichamelijke gedaante, naar het oosten, wil zeggen dat die lichamelijke dingen gewijd worden, teruggegeven worden aan de oorsprong, namelijk aan God zelf. En om dan maar een nieuw testamentische parallel te noemen, wel, dan noem ik Romeinen hoofdstuk 12. Ik bid u dan, broeders, dat gij uw lichamen stelt tot een gode, welbehagelijke, welriekende offerande. Ik had niet eens gedacht dat er stond offerande. Dat dacht ik niet eens aan, maar ik dacht aan dat er staat dat we onze lichamen zouden stellen. Maar inderdaad als een offerande. Terug aan de schepper uiteraard, maar dan niet als oude schepping, maar dan vanwege het feit dat we zijn gestorven en opgestaan. En dat we deze oude mens als het ware uit de dood hebben wedergekregen. En in die situatie is die oude mens feitelijk eigendom geworden van God zelf, die er immers nieuw leven in geplant heeft. En dus wordt het teruggegeven aan God. En dat is wat in het brandoffer tot uitdrukking wordt gebracht. De wijding van de totale mens tot de uiterste consequentie aan God. En in feite betekent dat tot de dood erop volgt. Of anders gezegd, tot het eind van ons aardse bestaan. Maar dan leggen we ook inderdaad deze aardse dingen af. En dat is een gegeven wat ik dus al aangehaald heb even in verband met de brandoffer. Ik kan er nou natuurlijk niet dieper op ingaan, want dit is een onderdeel van het brandoffer. Maar goed, er staat dus de krop en de veren worden weggedaan, worden geworpen bij het altaar oostwaarts aan de plaats der as. En as wil zeggen dat het zijn functie gehad heeft. As is dat wat eens was, maar het is verbrand. Het is het eind van de ontwikkeling. In de Bijbel wordt verschil gemaakt tussen as en stof, het is bijna hetzelfde woord, het scheelt één letter, maar het verschil is in feite dat stof is het begin der dingen. Uit stof worden alle dingen gemaakt en as is het eind der dingen. Maar, zegt de schrift, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Letterlijk wordt het toch weer gewoon stof. Maar het wordt dan as genoemd omdat het eind is van de aardse loopbaan. En vandaar deze krop en veren, ze worden weggeworpen bij het altaar oostwaarts aan de plaats der as. Want het is niet meer nodig. Deze aardse vorm is afgelegd en daarmee betekent het tevens dat zonden en zonde enzovoort zijn weggedaan. En daar praten we over, want we hebben het eigenlijk nog steeds over het schuldoffer. In plaats van een normaal schuldoffer werden deze duiven gebracht als zondoffer en brandoffer. En je ziet, hier zit in opgesloten het wegdoen van de oude mens. En vandaar dat het kan functioneren als schuldoffer, maar het is veel hoger. Nou, dan gaan we verder, vers 17. Verder zal hij die met zijn vleugelen klieven, niet afscheiden. Het is nog steeds Leviticus 1, hè, vers 17. Verder zal hij die met zijn vleugelen klieven, die duif dus, niet afscheiden. Dat wil zeggen, het wordt wel ingescheurd. Er vindt wel een soort van verdeling plaats, zoals het met de andere offers ook normaal het geval was. Maar deze vogel blijft één geheel. Hij wordt wel verscheurd, maar blijft allemaal aan elkaar vastzitten. Omdat het een eenheid is, want het is de uitbeelding van God zelf. De Heer Jezus als de Zoon van God. Want in feite is het natuurlijk zo dat hij zichzelf ten volle tot de uiterste consequentie gewijd heeft, ook in zijn levenswandel, aan God, aan zijn hemelse vader, en hij doet dat tot vandaag aan de dag. Daar zit de uitdrukking van. Dus het blijft één geheel. En de priester zal die aansteken op het altaar, op het hout dat op het vuur is. Het is een brandoffer, een vuuroffer, tot een lieflijke reuk den Heren. Dat wil zeggen, die ene duif, die eerste duif, was een zondoffer, en hij werd gegeten door de priester als een beeld van dood en opstanding. Maar deze duif als brandoffer wordt verbrand op het altaar, dat wil zeggen is in zijn totaliteit voor God bestemd. Op de oude dingen na, op de krop en de veren na, want die worden weggegooid. Die zijn niet meer nodig, die hebben een functie gehad. En daar gaat het maar om. Zie, dus het is een offer in zijn allerhoogste vorm. En hiervan staat dus tot een lieflijke reuk den Heren. Ik heb u al gezegd, schuldoffers daarvan wordt nooit gezegd dat het een lieflijke reuk den Heer is. En toch praten we over een schuldoffer nu. Maar een heel bijzondere vorm van dat schuldoffer. Gebracht als brandoffer en dan toch weer tot een lieflijke reuk den Heer. Want dat is waar het altijd op uitkomt. Uiteindelijk is het altijd in overeenstemming met de wil van God. Maar waar het om gaat is dat het wezen wat hier voorgesteld wordt door deze tweede duif als brandoffer, wordt in zijn totaliteit aan God gewijd. Daar blijft verder niks van over, het wordt verbrand. En daarom spreekt het in feite, wanneer we toepassen alleen op de Heer Jezus, spreekt het over de jongste dag. Dat wil zeggen, na de 1000 jaren en na het voorbijgaan van deze oude hemel en deze oude aarde. Wanneer het complete verlossingswerk volledig volbracht en vervuld is. Wanneer de Zoon het Koninkrijk zal overgeven aan de Vader. 1 Korinthe 15. Wanneer God zal zijn alles en in allen. Wanneer we niet meer over een duif spreken in de zin van de Zoon van God, in de zin van erfgenaam. Want dat is allemaal inmiddels achter de rug. Dan blijft daar in wezen niets meer van over. Het is volledig gewijd aan God zelf. Een lieflijke reuk den Heren. Geestelijk dus. Nou, dan ga ik weer terug naar Leviticus 5. Dit was dus een commentaar op naar de wijze. Uit vers 10. De andere zal hij ten brandoffer maken naar de wijze. Zoals het met een brandoffer nemen moet. Zo, op die manier, zal de priester voor hem, vanwege zijn zonde die hij gezondigd heeft, verzoening doen en het zal hem vergeven worden. Definitief, dat staat er. Als op deze wijze verzoening gedaan wordt, zal de zonde vergeven worden. Dat betekent niet dat deze zondaar vergeving ontving door het offeren van deze twee duiven, maar het betekent dat de Heer Jezus als de Zoon van God zou komen en op deze wijze, of volgens dit in overeenstemming met dit ritueel, of dit type, verzoening zou doen. Hij zou zichzelf ten volle offeren tot verzoening der zonde. En op grond daarvan ontvangen wij, en ook de offeraar uiteraard, vergeving. Dat is de gedachte. Dat was dus het eerste alternatief. Het normale offer was een wijfje van klein vee. Als het niet betaald kon worden, kon het zijn twee tortelduiven of twee jonge duiven. En dan krijgen we de derde mogelijkheid, die vinden we namelijk in vers 11, waar staat, maar indien zijn hand niet bereiken kan aan twee tortelduiven of twee jonge duiven, zo zal hij die gezondigd heeft tot zijn offerande brengen, het tiende deel van een eva meelbloem ten zondoffer. Hij zal geen olie erover doen, noch wierook erop leggen, want het is een zondoffer. Dus er is een derde mogelijkheid, als ook deze twee duiven buiten het bereik van de offeraar liggen, dan kan hij als schuldoffer, want het gaat nog steeds over zijn schuld, en over schuldoffer, kan hij als schuldoffer brengen een tiende deel van een eva meelbloem. Nou, lijkt dit een beetje op het spijsoffer, wat we dan een andere keer nog wel eens ooit zullen bespreken, maar hier gaat het alleen nog maar over meelbloem. Het is namelijk een van de grondstoffen die gebruikt worden bij het bereiden van een spijsoffer. Maar het is nog maar heel elementair. Het is alleen nog maar meelbloem. Er is verder niks mee gedaan. Maar het is meelbloem. Dat wil zeggen fijn meel. Geen bloem, maar de bedoeling is fijn meel. In, normaal gesproken van tarwe. En de gedachte daarvan is dat het gaat om het oordeel of het lijden wat komt over de tarwekorrel. Immers, meelbloem ontstaat door de verdrukking, door het malen van de tarwekorrel, in principe. En de tarwekorrel is een uitbeelding, de graankorrel is een uitbeelding van de natuurlijke mens. Van het individu. Van de zondaar, zal ik dan maar zeggen. Kijk, een schaap of een geit is een uitbeelding van een Israëliet. Een duif is een uitbeelding van de Zoon van God, geestelijke dingen. Maar meelbloem is een uitbeelding van het lijden wat komt over de natuurlijke mens. De zaak is als straf over zijn zonden. Want daar gaat het natuurlijk om. Hij brengt dus een tiende deel van een eva meelbloem. Een tiende deel van de Eva. Hoeveel dat is, ja, dat vroeg ik vroeger ook altijd. Tegenwoordig doe ik dat al lang niet meer, want het maakt me toch niks uit hoeveel dat is. Het is een tiende, en daar gaat het maar om. Een tiende. En wat dat voorstelt is natuurlijk duidelijk genoeg. Ik denk dat ik dat niet eens hoef voor te zeggen. Hè? Als het gaat over tien, dan spreken we in ieder geval over de tien geboden. En als het gaat over één tiende, dan gaat het om één van de tien. En hier gaat het dus om het overtreden van één van de tien geboden, op een of andere wijze. Over een overtreding dus. En de schuld die daardoor tot stand gekomen is. En vandaar één tiende, vanwege die ene zonde die gedaan is tegen de wet en tegen de geboden des Heren. Een tiende Eva meelbloem. En het wordt gebracht, eigenaardig, weer ten zondoffer. Niet ten schuldoffer, hoewel het hier om een schuldoffer gaat, maar het wordt gebracht als zondoffer. We hebben het verhaal weer, het schuldoffer ligt opgesloten in het zondoffer. Dus een tiende deel van Eva meelbloem ten zondoffer. Hij zal geen olie daarover doen, nog wierook daarop leggen, want het is een zondoffer. Er staat uitdrukkelijk bij wat er niet moet gebeuren, want het is een zondoffer. Het is namelijk zo dat als het een spijsoffer was, een meelbloem heeft met eten te maken, als het een spijsoffer was, dan moest er wel olie over en moest er ook wierook bij, voor de geur. Maar hier staat, dat moet nou niet, geen olie erover, nog wierook daarop leggen, want het is een zondoffer. Geen spijsoffer, geen schuldoffer, het is zondoffer. Het moet als zondoffer ook inderdaad gebracht worden. En er moet geen olie bij, want olie is een, ja, wat zal ik zeggen, olie is vettigheid. Olie is normaal gesproken plantaardig vet. En ja, dat is een beetje moeilijk om het in de gauwigheid te zeggen. Je hebt in de Bijbel namelijk twee soorten van vet. Het ene is het dierlijke vet en het andere is plantaardige vet. En dus olie. En het dierlijke vet heeft te maken met de dingen die van nature ontstaan. Die behoren bij het leven, zal ik maar zeggen. Over het vet komen we nog wel uitgebreid te praten, want er wordt erg veel aandacht besteed aan de vette delen van de offerdieren. Maar er staat voor de zegeningen, zal ik maar zeggen, bezittingen die horen bij de, in het algemeen, de natuurlijke mens. Ik kom daar later vanzelf nog wel op terug. Maar olie, dus plantaardig vet, staat voor zegeningen die behoren bij de wedergeboren mens, bij nieuw leven. Olie is dat wat uitgeperst wordt uit, laten we zeggen, olijven, want daar denkt de schrift dan in de eerste plaats aan, en is dus een resultaat van dood en opstanding. De olijven die geplukt worden en die geplet worden en daar komt de olie uit voort. En dat is dood en opstanding. En daarom staat olie voor opstanding en zelfs voor eeuwig leven. Olie en eeuwig leven horen bij elkaar, zoals trouwens ook de olijfboom een uitdrukking is van eeuwig leven. Maar goed, ik kan daar nou niet op ingaan, dat heb ik bij andere gelegenheden al wel weer eens gedaan. Maar olie is dus de uitdrukking van nieuw leven. Sommigen zeggen olie is een beeld van de Heilige Geest. En dat is correct, uiteraard, want dat nieuwe leven, dat wat wij zo hardnekkig noemen het nieuwe leven, dat heet in de Bijbel gewoon Heilige Geest. We gebruiken alleen die term niet zo vaak, omdat er zoveel misverstanden bestaan over wat Heilige Geest eigenlijk is. Maar het is precies hetzelfde. De Heilige Geest is hetzelfde als het nieuwe leven wat in ons is. Geest en leven is identiek en olie is een beeld van dat eeuwige leven. Vandaar ook dat iemand die gezalfd werd met plantaardige olie, olijfolie namelijk. Want olie is een beeld van eeuwig leven. En dat de priester en de koning gezalfd werden, drukt uit dat de definitieve priester, de eeuwige priester en de eeuwige koning, iemand is die eerst uit de dood zou zijn opgestaan. Ja, ja. Wedergeboorte dus, hè. Dat betekent dat de beloofde koning van Israël eerst zou moeten lijden en sterven om alzo zijn heerlijkheid in te gaan. Slechts na de opstanding was of werd de Heer Jezus degene die beloofd was. De beloofde koning en de beloofde hoge priester. Dat is een heel belangrijke waarheid in de schrift. En het wordt door die olie uitgedrukt. Iemand wordt gezalfd met olie als een beeld van opstanding. En als een beeld dus van Heilige Geest. Vandaar dat er ook gesproken wordt in de schrift over de zalving met of door of van de Heilige Geest. Ja, sommige mensen kunnen daar heel ingewikkeld over doen, over wat dat is, zalving van de Geest. Maar het betekent alleen maar, dat iemand die gezalfd is met de Geest, inderdaad gezalfd is door zijn opstanding met Christus tot koningen en tot priesters. En dat is precies wat in het Nieuwe Testament ook uitgelegd wordt. Maar hier staat, hij zal geen olie daarover doen, want dit is een zondoffer. En het zondoffer spreekt immers over de dood van de oude mens. Het zondoffer spreekt al over de dood als bezoldiging over de zonde. Als het resultaat, als het eindpunt zelfs van het leven van een zondaar. En daarom moet hierbij geen olie zitten, want olie is juist het beeld van het nieuwe leven. Dat komt daarna pas. Dat hoort hier nog niet in. Dus geen olie erover, nog wierook daarop leggen. En daar komen we bij precies dezelfde waarheid natuurlijk. Want wierook wordt in eerste plaats gebruikt vanwege de geur die het verspreidt. En daar heb ik al het nodige van gezegd. De geur heeft uiteraard weer te maken met geestelijke dingen. Dingen die ingeademd worden. Hè? Die als geest ingeademd worden. Dus ook wierook spreekt over geestelijke dingen en dus over opstanding. Nou, dat moet hier uiteraard niet in. Maar het aardige blijft natuurlijk toch dat hier staat, het is een zondoffer. En dat expres bijgezegd wordt, geen olie en wierook. Maar alleen al het noemen van olie en het noemen van wierook is een verwijzing naar opstanding. En zoals ik al zei, als de schrift spreekt over dood, in relatie tot de Heer Jezus uiteraard, dan wordt meteen genoemd ook opstanding. En dat is hier ook zo, alleen op een negatieve manier, namelijk geen olie en geen wierook. Maar de begrippen die te maken hebben met de opstanding worden wel degelijk aangehaald. Geen olie erover, nog wierook daarop, want het is een zondoffer. En dan verder, vers 12, en hij zal dat tot de priester brengen, dat wil zeggen die tiende meelbloem, zonder olie en zonder wierook, zal hij tot de priester brengen, en de priester zal daarvan zijn hand vol ter gedachtenis derzelve grijpen, en dat aansteken op het altaar, op de vuurofferen des Heren, het is een zondoffer. Dus de priester neemt eerst een handvol daarvan. Er staat zelfs zijn handvol. Dat wil zeggen dat het te maken heeft met dat wat voor de priester bestemd is. En dan geldt in principe hetzelfde als wat gold voor de duif. Ten zondoffer. De duif werd gegeten door de priester. En hier hebben we meelbloem ten zondoffer. En hier wordt gezegd, de priester zal daarvan zijn handvol ter gedachtenis derzelfde grijpen. Dus ook hier moet de priester zich een deel toe-eigenen. En dan staat er vervolgens, en dat aansteken op het altaar, op de vuurofferen des Heren. En vervolgens, het is een zondoffer. En als ik het wel heb, dus niet al te zeer in de war kom, is het zo dat het zondoffer normaal gesproken gegeten wordt door de priester. Daar blijft het, dat is het eindbestemming daarvan, omdat dat de uitdrukking is van de opstanding. Maar een deel van het geheel, een deel van deze tiende eva meelbloem, wordt weer verbrand op het altaar. Dat wil zeggen, het wordt weggedaan, het verdwijnt, maar het geeft leven. Aan de ene kant gaat het over in de priester, aan de andere kant wordt het gewoon gegeven aan de Heer. En dat was het dan. Dat is wat er van overblijft. Niks dus. En dat is het zondoffer van één eva meelbloem. Zo zien we dat er drie alternatieven zijn voor één en hetzelfde offer. Want deze drie offers van een wijfje van klein vee en twee duiven, of die die tiende evenmeelbloem, zijn allemaal als schuldoffer, of fungeren allemaal als schuldoffer voor één en dezelfde soort overtreding. Namelijk overtredingen die bij de mens, die de mens begaat zonder dat hij dat uitdrukkelijk heeft gewild. Nu is het zo dat dit zondoffer verder verklaard wordt in het eind. Nee, het schuldoffer, sorry, we praten over schuldoffer. Hè? Dat het schuldoffer verklaard wordt in hoofdstuk 1, Leviticus 7. Nee, hoofdstuk 7 bedoel ik, vanaf vers 1. Leviticus 7 vanaf vers 1, waar staat: dit nu is nu de wet der schuldoffers. Het is een heiligheid der heiligheden. En er staat: in de plaats waar zij het brandoffer slachten, zullen zij het schuldoffer slachten. En men zal er zelfs bloed rondom op het altaar sprengen. En daarvan zal men al zijn vet offeren, de staart en het vet dat het ingewand bedekt. Is dat op de weekdarmen is. En het net over de lever met de nieren zal men afnemen. En de priester zal die aansteken op het altaar ten vuuroffer den Heere. Het is een schuldoffer. Dus dit wordt echt geofferd als schuldoffer. En dan staat er: al wat mannelijk is onder de priesteren zal dat eten. In de heilige plaats zal het gegeten worden. Het is een heiligheid der heiligheden. Gelijk het zondoffer, alzo zal ook het schuldoffer zijn. Enerlei wet zal voor dezelfde zijn. Het zal dus priesters zijn die daarmee de verzoening gedaan hebben. Dat wil zeggen dus dat het schuldoffer, dat wat als schuldoffer gebracht wordt, uiteindelijk bestemd is voor de priester, overgaat in de priester, om het dan maar zo te zeggen, op een deel na, want er is namelijk één deel wat aan de Heer gewijd wordt, wat namelijk verbrand wordt op het altaar. En dat is heel merkwaardig, er wordt gezegd over dat brandoffer, over het schuldoffer, dat het geslacht moet worden in de plaats waar het brandoffer geslacht wordt. Ik praat nu over Leviticus 7 vers 2. Het wordt geslacht, de plaats waar het brandoffer geslacht wordt, dus nog steeds bij het brandofferaltaar dus. En dan staat er: men zal deszelfs bloed rondom op het altaar sprengen. Let wel, niet tegen één wand van het altaar, niet tegen één kant, maar tegen alle kanten. Hier wordt alles samengevat. En nou praten we dus over het bloed van dit vrouwelijke schaap of de vrouwelijke geit, hè? Een vrouwtje van klein vee. Over het eerste van de drie mogelijkheden die gesteld werden. Daar praten we nu over. Men zal er zelfs bloed rondom op het altaar sprengen, omdat het spreekt over de vier aspecten van de persoon van de Heer Jezus. Alles wordt daarin ten uitdrukking gebracht. En dan staat er: en daarvan zal men al zijn vet offeren. Het bloed wordt op het altaar gebracht, maar zijn vet zal men offeren, al zijn vet. En nu is het zo dat men gewoonlijk spreekt over de vette delen van het offerdier, wat gebracht wordt op het altaar. En zo staat het er ook: daarvan zal men al zijn vet offeren. En eigenlijk zou er dan zo ongeveer een dubbele punt achter moeten. Dan staat er namelijk: de staart en het vet dat het ingewand bedekt, ook de beide nieren en het vet dat daaraan is, dat op de weekdarmen is en het net over de lever met de nieren zal men afnemen. Nu is het dus duidelijk dat er in de eerste plaats staat dat het gaat om vet, al het vet. En vandaar de afkorting: de vette delen van het dier zijn bestemd voor de Heer. En die vette delen die hier genoemd worden, worden dan ook inderdaad verbrand op het altaar. En in de eerste plaats staat er dus vet. En van het vet heb ik al gezegd, het heeft te maken met zegeningen van eigenlijk van de oude mens. Maar zegeningen die in de persoon zelf aanwezig zijn. En welke die zijn? Wel, dat wordt verklaard in de dingen die nu genoemd gaan worden. Want het is onvoldoende te zeggen dat vet staat voor zegeningen. Want vet wordt wel eens heel negatief uitgelegd in de Bijbel. Ja, niet altijd, maar in sommige gevallen wel. Maar het staat voor bezittingen, voor positieve dingen, voor zegeningen die men ontvangen heeft. Maar hier wordt het nader verklaard. Er staat in verband met dit dier namelijk, men zal al zijn vet offeren, dubbele punt, de staart. In de eerste plaats wordt gesproken over de staart. En het eigenaardige is nu dat dit begrip staart, dit woord wat hier gebruikt, alleen gebruikt wordt hier in Leviticus. Niet in de rest van de Bijbel. In de rest van de Bijbel vind je ook het begrip staart in het Nederlands, maar daar is het de vertaling van een ander woord. Dit woord zal best wel staart betekenen, maar je kunt het niet zo erg goed uit het woord zelf halen. Het woord zelf, wat hier gebruikt wordt, betekent namelijk zoveel als de machtige. Het heeft te maken met kracht, namelijk. De staart staat voor kracht en daarbij moet het ook duidelijk zijn dat het gaat om uiterlijke kracht. De kracht die van het uitwendige. Een staart is immers een uitstekend deel van het dier. Ja, we weten niet wat je ermee doet. Je kunt eraan trekken, geloof ik. En je kunt er vliegen mee wegstaan als je zelfs een ding hebt. Hè? Ja, ik heb veel last van vliegen, moet ik zeggen. Maar goed. Maar het spreekt over uiterlijke kracht. Je vindt de staart in de Bijbel elders ook genoemd in verband met de kracht van Israël bijvoorbeeld. En verder wordt er wel eens gezegd, het venijn zit in de staart. Dat is ook een Bijbelse gedachte trouwens. En er zijn juist inderdaad, de schorpioen heeft namelijk een giftige angel aan het eind van de staart. Een staart spreekt dus over uitwendige kracht. En er zijn dieren die een staart ook inderdaad direct als wapen gebruiken. Dus de staart spreekt over de uitwendige kracht van wie? Nou, in ieder geval van de mens. En voor zover we dit toepassen op de Heer Jezus, spreekt het over de uitwendige kracht van de Heer Jezus. Dus, laat ik het nou eens opschrijven. Staart is een beeld van uitwendige kracht. Dus dat woord staart is zelfs gebaseerd op het woord voor God. God is El. En de staart is Al-Ja. Dat is heel eigenaardig, omdat daarin zelfs de naam God, Elohim, en de naam Jehovah beide in voorkomen. Die zijn eigenlijk beide afgekort en gekoppeld en dan krijg je staart. En dan zie je, dat spreekt van macht. Uiterlijke macht, uiteraard. Nou, dat is de staart, maar let wel, het is een onderdeel van wat hier genoemd wordt vet te delen. En ik zei al, vet heeft te maken met de capaciteiten, de zegeningen van het wezen als zodanig. Nou, punt 1 is dat dan de staart. Dat de staart van een schaap vaak vet is en dat het een lekkernij schijnt te zijn geweest in de oude wereld, dat zal allemaal wel. Alleen die verhalen vertrouw ik nooit zo heel erg. Want ik denk dat je vraagt hoe men daarbij komt, dat men deze teksten erbij aanhaalt. Hè? Dan zeg ik, zie je wel, de staart was vet. Dus ik ben er niet zo zeker van. Maar wat u moet onthouden is in de eerste plaats de geestelijke betekenis ervan. Waarom het genoemd wordt? Wel, die uiterlijke kracht, die uitwendige kracht, die is bestemd voor God. Het komt op het altaar. Het is het beste wat de mens heeft, maar het komt op het altaar. Het wordt gewijd aan God. En dan gaan we verder. En het vet dat het ingewand bedekt. En dat heeft uiteraard te maken met de innerlijke kracht van de mens. Dat is immers de kracht om dingen die de mens in zich opneemt te verwerken. Om daarmee af te rekenen. Een uitwendige kracht die verslaat de uitwendige vijand, zal ik dan maar zeggen. Maar het ingewand, inwendige kracht verslaat een inwendige vijand en drijft hem uit. Nou, dat is ongeveer wat het ingewand doet. Dus het gaat over de eigenschappen van het wezen van nature. De staart en het vet dat het ingewand bedekt. En dan vers 4, ook de beide nieren. Ja, nieren, die komen ook nogal eens voor in de schrift. Het is feitelijk zo dat dit woord voor nieren afgeleid is van het woord voor alles wat ik net al noemde. Het woord voor alles was kool of gool. En dit woord voor nieren komt van, is het woord klajoot. Maar het begint met KL, kool. Het is dus afgeleid van alles. En het is dan ook zo dat dit woord voor nieren verband houdt met het begrip vervullen. Alles volmaken of alles te samenbrengen. Nieren staat dus voor vervulling. Het behoort tot een groep van woorden die daarmee te maken heeft, laat ik het zo zeggen. Het behoort bij het woord voor alles, het hoort bij het woord kala, namelijk vervullen of voltooien. Het hoort zelfs bij het woord bruid. Want ook bruid, het begrip bruid in de Bijbel, in relatie tot Israël althans, is de uitdrukking van vervulling. Wanneer de geschiedenis van Israël vervuld, voltooid wordt, wanneer alles volbracht is aan Israël, dan is daar de bruid. Bruid en vervulling is volstrekt hetzelfde woord. En dat betekent alles is volbracht. En het houdt verband met nieren. Nieren staan dus voor het voltooien, de vervulling van iets. Vandaar dat het woord verband houdt met bijvoorbeeld muziekinstrumenten. En met wapentuig, want muziekinstrumenten hebben te maken met vervulling van iets, voltooiing van iets. Dan komt daar het lied, het loflied, vanwege dat wat volbracht is. Maar die dingen die volbracht zijn, zijn volbracht met wapens, wapentuig. En vandaar dat het woord kli, kol, koli, kli, hè, dat betekent muziekinstrumenten of ook wapens. Dat kan het ook zijn, instrumenten in het algemeen, waarvoor dan ook. En het wordt ook gebruikt voor juwelen, voor edelstenen. Nou, niet speciaal stenen, maar in ieder geval sieraden. En ook dat spreekt van vervulling, voltooiing. Sieraden in het algemeen zijn de uitdrukking van de nieuwe schepping die tot stand gebracht is. Die is voortgekomen uit de oude. Dus wat ik nou maar probeer aan te geven, is dat nieren wil zeggen voltooiing. Of vervulling, laat ik dat opschrijven. Vervulling. Ja.
Hoe zit het dan? Hij roept maar de nieren.
Een van de psalmen spreekt daarover, maar er zijn meer schriftgedeelten die het woord nieren aanhalen duidelijk in de overdrachtelijke betekenis. En de nieren staan voor vervulling en vervulling heeft te maken met de reiniging. Ik had net een heel verhaal over als alles aan Israël volbracht is, gedaan is wat gedaan moet worden. Dat betekent gewoon als Israël gereinigd is. Vandaar dat die bruid, die vervulling ook inderdaad rein is. En wat nieren dan ook doen in het lichaam is het bloed rein maken, zuiver maken. En dat is het begrip vervulling. Als alle dingen vervuld zijn, zijn alle dingen rein gemaakt, gezuiverd. In ieder geval voor zover het de bedoeling was, hè? Want laat ik dan een slag om de arm houden, maar zo ligt dat. Vervulling, reiniging, heiliging, dat zijn allemaal verschillende woorden voor één en hetzelfde principe. Het wijst op het bereiken van het eind van de weg. En nieren spreken dus van vervulling en voltooiing, reiniging. En als de schrift zegt dat hij beproeft mijn nieren, dan betekent dat zoveel als hij beproeft mij tot het uiterste. Tot het laatst aan toe, tot de vervulling, tot het helemaal gereed is. Tot het laatste restje van onreinheid weg is, zal ik dan maar zeggen. En verder is het natuurlijk goed om zo'n schriftplaats in zijn verband nog eens na te zoeken. Maar dat is ongeveer de gedachte. Dus nieren hebben te maken met volmaking, vervulling en daarom reiniging. En u ziet, wat hier nu gezegd wordt over het vet, over de beste delen van het wezen dat geofferd wordt. Het spreekt over zijn uitwendige kracht, die is voor God. Zijn inwendige kracht, dat wat in de persoon is, wordt aan God gewijd. De krachtige dingen, de betere dingen. En vervolgens de vervulling. Nou, waar vind je nou vervulling? Nou, niet hier, maar alleen maar bij God. Dus vandaar dat die nieren gerekend worden tot vette delen. Of nieren echt vet zijn, ik betwijfel dat ten sterkste, maar ik weet het niet hoor, het kan me ook helemaal niet schelen. Maar in de geestelijke betekenis behoren ze tot de vette delen. Omdat ze spreken van de rijkdom. Maar die geweldige dingen zijn bestemd voor God. Vervulling is er, maar bij God. En wanneer dit beeld wordt toegepast op de Heer Jezus, dan spreekt het uiteraard van de vervulling van zijn loopbaan, de vervulling van zijn werk, wat afspeelt zich in de hemel en niet hier op aarde. Dan gaat het maar om. Dus nieren zijn voor de Heer. En nou zijn we er nog niet, want dan staat er vervolgens. Vers 4 was ook de beide nieren. Maar er wordt nog meer genoemd. Er staat meteen en het vet dat daaraan is, dat op de weekdarmen is en het net over de lever. Met de nieren zal men afnemen. Dus genoemd worden de nieren en dan een heleboel dingen meer die met de nieren moeten worden afgenomen. Dat betekent dat de hoofdzaak is in vers 4 nieren. En dat de andere dingen die erbij genoemd worden een nadere toelichting geven op dat principe van vervulling. Nieren. Nou, bij die nieren hoort het vet dat daaraan is, uiteraard. Maar ik denk dat het zo ongeveer hetzelfde is. Hè? Het gaat immers om vette delen. Dan wordt er vervolgens gesproken over weekdarmen. Nou is dat helemaal een raar woord. De moeilijkheid is dat het woord verder nergens in de schrift voorkomt. Althans niet in dergelijk soort betekenis. Het is zo dat het woord hier 5 maal gebruikt wordt in Leviticus in verband met de offers. Wordt steeds herhaald, bij andere offers komt steeds datzelfde rijtje voor, namelijk de nieren, het vet en de weekdarmen enzovoorts. Hè. Dus dat is 5 keer. Dan komt het voor in een keer in Job en een keer in de psalmen, in hetzelfde verband, dus als onderdeel van een lichaam, waarbij in het midden gelaten wordt wat het dan precies is. En dan wordt het nog 8 keer gebruikt in een andere betekenis, en dat is heel eigenaardig. Hetzelfde woord wordt gebruikt 8 keer en er wordt 2 verschillende manieren vertaald. De ene manier is hoop. Dus dit woord voor weekdarmen wordt vertaald elders in de Bijbel met hoop. Of, en dat is het merkwaardige, met dwaasheid. Het merkwaardige is dat hoop is positief. Hoop is de toekomstverwachting. Hoop en verwachting is immers identiek. Hoop is verwachting. En dwaasheid is juist negatief, hè? Is onverstand. Maar het eigenaardige is natuurlijk dat het hier gaat om 1 woord, waarbij in 1 adem gesproken wordt over hoop en over dwaasheid. Punt is namelijk dat een natuurlijke mens sowieso geen hoop kan hebben. En voor zover hij hoop heeft, is het dwaasheid, precies. Ja, hoe je dat maar uitlegt, maar het blijft waar. Het is soms een hoop tegen beter weten in, dan is het dwaasheid. Maar de hoop die wij als gelovigen hebben, is weer dwaasheid voor de wereld. Dus het blijft zo. Hoop is sowieso dwaasheid. Maar wat met hoop gedaan moet worden, is duidelijk genoeg. Die hoop is hier niet, maar die hoop is er alleen... Ja, want er is hoop. Die hoop is er alleen bij God, uiteraard. En vandaar deze weekdarmen. Ja, wat weekdarmen, weet je veel. In het Engels is het vertaald met flanks. Nou, de flank, de zijde, noem maar wat. Men weet niet eens wat het is. Het doet er ook niet toe wat het is. Als we maar weten wat het betekent, dat is veel belangrijker in dit geval natuurlijk. Uiteindelijk hoeven wij die offers niet te brengen. Hè? We moeten weten wat het betekent. Het staat voor hoop. En dus voor een toekomstverwachting. En vandaar dat het aan de Heer gewijd wordt, want, ik zal het even opschrijven, in het rijtje, weekdarmen is dus hoop, of eventueel dwaasheid. Maar al die dingen hebben te maken met de uiteindelijke zegeningen die de mens kan ontvangen, en laat ik het beter zeggen, de uiteindelijke zegeningen die de Heer Jezus, want die wordt voorgesteld in de eerste plaats door dit offerdier, die de Heer Jezus ontvangt. Die uitwendige kracht en inwendige kracht offerde hij aan God. Het werd God aangeboden. En zo is met de vervulling van zijn loopbaan. Het is in de handen van God. Het werd gewijd op het altaar en verbrand. En zo is het met de hoop. Ook die is afhankelijk van God en van de hemelse dingen. Ook dat werd dus gewijd op het altaar. En dan staat er, dan wordt het nog moeilijker, het net over de lever. Ja, ik heb wel eens gedacht, zou nou de lever echt keurig in netjes verpakt zijn of zo, hè? Tegenwoordig. Ja, je weet het nog niet. Ja, er zal wel een vlies omheen zitten of zo. Ik heb daar geen verstand van, hoor, mensen, of dat echt zo is. Maar het woord schijnt zoveel te betekenen als een schaal of zoiets. Maar kijk, je moet gewoon even terug naar wat zo'n woord werkelijk betekent. Het betekent namelijk, overblijfsel. Dat wat overblijft. Dat wat over is. Maar ook in de positieve zin, dat wat blijft. Dat wat resteert. Dat wil zeggen, het net, dat woord wat vertaald is met net, wordt opgevat als een rest. Alleen het woord rest in het Nederlands heeft een negatieve gedachte. Zo van, het meeste is weg, maar er blijft nog een klein beetje over. Maar die betekenis heeft het niet. Het heeft de positieve betekenis van dat wat blijft. Dat wat permanent is. En u weet, dat is geen permanent, hè? Want dat blijft meestal niet, hè? Maar het gaat hier dus om dat wat blijft. Dat wat overblijft, maar daarmee ook dat wat eeuwig is. En daarom wordt het begrip ook vertaald met het uitnemendste, het allerbeste. Dat wat overblijft. Het blijvende deel. Wat? Het blijvende van de lever staat er. En dan komen we bij het begrip lever. En dan hebben we de lijst volgorde. Het gaat om het overblijfsel of het beste, dat wat blijft van de lever. Nu is het zo dat het woord voor lever wordt ook vertaald met zwaar, dus kavet, voor iemand die dat wat zegt. Kavet, het wordt vertaald met zwaar en dat komt omdat kavet iets is wat gedragen moet worden. Maar niet in de negatieve zin, maar dat had u ook niet verwacht natuurlijk inmiddels. Hè? Maar in de positieve zin, want het woord kavet wordt ook met nog één lettertje er extra bij geschreven, opgevat als heerlijkheid. Dus in het Oude Testament het woord heerlijkheid tegenkomt, dan is het woord kavot. Heerlijkheid. En lever spreekt dus over heerlijkheid. En het net van de lever, of het net over de lever, spreek dus over dat wat blijft aan heerlijkheid. Dat wat er van de heerlijkheid overblijft. Of het beste van de heerlijkheid. Het is allemaal precies hetzelfde natuurlijk. Voor zover er nog heerlijkheid is, wordt het gegeven in de handen van God. Dan wordt het gegeven op het altaar. En daar gaat het maar om. Dus leven staat voor heerlijkheid. En wat we nou dus zien in verband met dit schuldoffer, is dat het schuldoffer gebracht wordt voor de zonden die begaan zijn. En het spreekt dus in de eerste plaats van lijden, maar uiteindelijk tot aan het sterven. Maar daarin ligt weer opgesloten dat er misschien een heleboel verdrukking is en dat er een heleboel wordt afgelegd ook in dit lijden. In deze straf over de zonden, maar dat dan nog altijd in de handen van de Heer overblijft. Uitwendige kracht, inwendige kracht, de vervulling van het bestaan. Bovendien hoop, een dwaze voor deze wereld, maar het is dan ook een hoop in verband met de toekomende wereld. En er blijft ook over dat wat aan heerlijkheid overblijft, wordt gegeven in de handen van de Heer. Want een van de dingen die we nog moeten onthouden in verband met dit verschijnsel is dat het gaat om dat wat van heerlijkheid overblijft. We spreken over de Heer Jezus die van nature heerlijkheid had. En die zijn heerlijkheid aflegde, of zoals er staat, die zichzelf ontledigd of vernederd heeft. En die gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. Maar staat er, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd, enzovoorts. Zodat hij legde wel heerlijkheid af. Maar daarna ontving hij ook heerlijkheid. Er was een heerlijkheid die overbleef. En het is zo dat heerlijkheid die de Heer op aarde had, werd afgelegd. Maar dat er een betere heerlijkheid is, een definitief blijvende heerlijkheid, net over de leven, die de Heer ook nu, vandaag aan de dag nog heeft. Alleen die heeft hij bij God in de hemel. En dat is wat op dit altaar wordt uitgedrukt. Dat de beste dingen, eigenlijk de laatste dingen dus ook, en de blijvende dingen, nog steeds liggen in de hand van God. Er wordt weliswaar een heleboel afgelegd, uiteindelijk zelfs het leven, maar niettemin blijft de vervulling van het bestaan nog steeds in de handen van de Heer. Vandaar dat deze vette delen, zoals ze genoemd worden, gewijd werden aan de Heer, aan God en verbrand werden op het altaar. Zo staat het er in vers 3 en 4 dus van Leviticus 7. De beide nieren en het vet dat daaraan is, dat op de weekdarmen is, en het net over de lever met de nieren zal men afnemen. En het is interessant om te zien hoe vaak dezezelfde zin terugkeert gedurende deze hoofdstukken over de offers. Want bij heel veel offerdieren vinden we dezelfde lijst. Soms is er een kleine wijziging in, maar in principe komen diezelfde woorden steeds weer terug. Dat is wat steeds opnieuw gewijd wordt aan de Heer, want dat is echt, is en blijft in de hand van God zelf. Zo staat het er ook in vers 5. En de priester zal die aansteken op het altaar ten vuuroffer den Heere. Het is een schuldoffer, het wordt dus verbrand. En dan vervolgens vers 6. Al wat mannelijk is onder de priesteren zal dat eten. In de heilige plaats zal het gegeten worden. Het is een heiligheid der heiligheden. Dus, en dat komt overeen dan volgens vers 7 met het zondoffer. Dat hebben we al gezien, dat in principe het gegeten wordt door de priesters. Maar de beste delen krijgen een nog veel hogere bestemming, namelijk bij God zelf. Nou, meer kan ik daar nog niet over zeggen, want er is natuurlijk veel meer, maar dat hangt samen met de andere offers. Met name dan het zondoffer en dan vervolgens ook het dank- en het brandoffer. Maar daarover hebben we dus dan een volgende keer.